Beste gemeenteleden. Lieve gasten. Beste Hilbert en Paulien. Vandaag laten jullie je dopen. En de doop is een bijzonder moment in een christenleven. Het is een moment waar jullie al heel lang naar uitgekeken hebben. Een moment waarbij je zichtbaar maakt wat jullie eerder in je leven al hebben doorgemaakt. De waterdoop symboliseert de doop in Christus. Die bij de wedergeboorte al plaatsgevonden hebt. Het moment waarop je op de roepstem van de Heere God gereageerd hebt. Door je te bekeren van je oude leven onder belijdenis van je zonde. En de Heer als jullie leidsman en verlosser aan te nemen. En de Heere God is met ieder van jullie aan weg gegaan. En daar zullen jullie straks zelf getuigenis van afleggen. Maar de waterdoop is ook een hele mooie gelegenheid om het evangelie van de Heere God ook uit te leggen. En dat wil ik doen aan de hand van Romeinen 6. Romeinen 6, vers 1 tot 14 en vers 16 en vers 23. Romeinen 6, vers 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat we allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als we met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van de ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En vers 23. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Het thema van deze preek is leven in een nieuwe positie in Christus. Naar aanleiding van vers 3 en 4. Maar voordat ik op de inhoud van dit Bijbelgedeelte inga, is het goed om eerst terug te kijken op de hoofdstukken hiervoor. In hoofdstuk 1 tot en met 5 wordt de rechtvaardiging door het geloof beschreven. Er wordt in deze hoofdstukken beschreven dat we allemaal onder de zonde zijn. Zowel Jood als Heiden. Niet één mens is uitgezonderd. En dat we daarom allemaal de heerlijkheid van God missen. In Romeinen 3 vers 10 tot 12 staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één. Er is niemand die goed doet. En Romeinen 3 vers 23 zegt, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wat is dat? De heerlijkheid van God missen. Het missen van zijn heerlijkheid is dat je Gods heilige tegenwoordigheid mist. Je raakt daardoor vervreemd van God. Of, zoals Jesaja 59 vers 2 het zegt, er komt door onze gerechtigheid, door de zonde, komt er een onoverbrugbare kloof tussen de mens en tussen God. Efesius 2 noemt dat een scheidingsmuur tussen de mens en God. En in hoofdstuk 5 vers 12 wordt beschreven dat de zonde door één mens, Adam, in de wereld is gekomen. En door de zonde de dood. En dat de dood over alle mensen gekomen is, omdat we allemaal gezondigd hebben. We hebben allemaal te maken met de dood. En dat is de bestemming van onze natuurlijke mens. Dat is de bestemming zonder Christus. Mensen zijn onder de zonde, ze zijn slaaf van de zonde, zegt Romeinen 6 vers 16, wat we net gelezen hebben. Ze staan onder de macht van de zonde en daarmee onder de macht van de Satan, zegt Handelingen 26 vers 18. Maar, schrijft Paulus, door de komst van Christus is er gerechtigheid gekomen. Gerechtigheid van God. En heeft Christus de straf van de zonde die wij verdienen op zich genomen. En daarom wil ik een stukje lezen uit Romeinen 3, dus drie bladzijden terug. Een paar versen. Romeinen 3, vers 21 tot 25a. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Gods gerechtigheid zou zonder Christus tot gevolg hebben dat wij de eeuwige straf zouden ontvangen. In Johannes 3, vers 36 lezen we, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, want de toorn van God blijft op hem. Zonder Christus blijft de toorn van God op de mens. Maar Gods gerechtigheid bestaat er juist uit dat hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de wereld gezonden heeft, opdat zij die in hem, in Jezus Christus, geloven, verzoening krijgen door zijn bloed. De Heere God heeft hem openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Iedereen die in het verzoenend bloed gelooft, mag weten dat hij of zij vergeven is. Verzoend met God. En dan staat erbij, om niet. Het is pure genade. We kunnen er niets aan toevoegen. En de verzoening bestaat eruit dat we vrede met God hebben, zegt Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. De kloof die de zonde veroorzaakt, is daarbij overbrugd. Wat een rijkdom. Wat een vreugde. We zijn verzoend met God. Ook mogen we weten dat de dood geen vat meer op ons heeft, zoals we hebben kunnen lezen in Romeinen 6, vers 23. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Dit allemaal ter inleiding op het stuk uit Romeinen 6. Want Romeinen 6 gaat over de heiliging en hoe dat vorm moet krijgen. En dan moet u weten dat deze brief geschreven is, zoals je kunt lezen in Romeinen 1 vers 7, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Deze brief is geschreven aan de geroepen heiligen. Gemeenteleden die op de roepstem van de Heere God gereageerd hebben. En zo is deze brief ook aan ons geschreven. En ook aan jullie, Paulien en Hilbert, hebben op de roepstem van God gereageerd door het proces van bekering en overgave aan God door te maken. En daarom zijn jullie ook geliefden van God en geheiligden, groepen heiligen genoemd. En heilig zijn betekent het apart gezet zijn door en voor God. We zijn apart gezet met een doel. In vers 19 en 22 van hoofdstuk 6 wordt beschreven dat we apart gezet zijn ten dienste van de gerechtigheid en ten dienste van God. En 2 weken geleden hebben we een preek mogen horen over Efeze 2 vers 10 van broeder Clive. En dat ging over, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Daarvoor zijn we apart gezet om de goede werken van God te doen. En Romeinen 6 gaat over hoe je mag leven en hoe je ook behoort te leven als je weet dat je apart gezet bent voor God. Wat bijzonder eigenlijk. We zijn apart gezet voor en door God. De schepper van de hemel en aarde. De koning van de koningen. De koning der koningen. Hij heeft u, als u dit proces van wedergeboorte doorgemaakt heeft, apart gezet. Hij heeft u als een kind aangenomen. Hij heeft u een plaats in zijn lichaam, de gemeente, gegeven. Dat is onze positie in Christus. We zijn geheiligd en in Christus zelfs volmaakt. Hebreeën 10 vers 6 en 14 zegt, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Paulus wil dat we weten hoe we vanuit deze positie moeten leven. Aan de andere kant schrijft Paulus ook, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4, dat we moeten werken aan heiliging. We zijn geheiligd, maar we moeten ook werken aan heiliging. En dat klinkt tegenstrijdig. We zijn heilig. En dat heeft te maken met het verschil tussen onze positie en tussen onze toestand. Onze toestand is dat we nog leven in het vlees. En dat we nog te maken hebben met de verleidingen van het vlees. Paulus zegt in Filippenzen 3, niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Daartoe ben ik door Christus Jezus gegrepen. Hier gaat het over de toestand van Paulus. En we worden in de Bijbel opgeroepen om onze toestand te verbeteren. Maar onze positie staat vast. We zijn geheiligd. We zijn als kinderen van God apart gezet. En God ziet ons in Christus volmaakt. De vraag die in Romeinen 6 aan de orde komt is, leeft u vanuit deze positie die u in Christus heeft? Er zijn 2 woorden die ik wil accentueren hier uit Romeinen 6. En dat zijn de woorden weten en rekenen. Om te beginnen met het woord weten. Dit woord weten komt 3 keer voor in dit stuk. Blijkbaar een belangrijk woord. Vers 3. Of weet u niet dat we allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is? En vers 9. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft? Paulus doet een beroep op hun kennis over dit geloofsfundament. Hij gaat ervan uit dat de christenen deze waarheden weten. Het hoort een vanzelfsprekendheid te zijn. En vanuit die vanzelfsprekendheid geeft hij met het woord rekenen in vers 11 aan dat je daar rekening mee moet houden. Dat je daarvan uit moet leven. Wat worden we verondersteld te weten? Vers 2 zegt iets heel moois in Romeinen 6. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? De gelovigen zijn aan de zonde gestorven. Dat is verleden tijd. Het is een feit die we moeten weten. En voor alle duidelijkheid, het gaat daarbij om de zondige natuur. En deze zondige natuur is begraven. Zoals ook uit de volgende versen naar voren komt. In vers 4a wordt dat verklaard. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En hiermee wordt bedoeld dat onze oude mens, onze zondige natuur, of zoals vers 6 zegt, het lichaam van de zonde, gedood is met de dood van Christus en begraven is met Christus in zijn graf. Maar daar houdt het niet mee op. Want het vers gaat verder en zegt, zoals Christus uit de dood is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, zo zullen wij ook gewekt worden in een nieuw leven. Het oude leven, de oude ik is begraven en met Christus is er een nieuw leven begonnen. En in het vers wordt het nog bekrachtigd doordat de doop gelijkgesteld wordt aan de dood van Jezus en zijn opstanding. En zo zeker als de dood van Jezus en zijn opstanding waar is, zo zeker is het ook dat als onze oude ik met hem begraven is, wij met hem in nieuw leven zullen wandelen. In de brief aan de Galaten lezen we dat we door de doop bekleed worden met Christus en zelfs kinderen van God worden genoemd. Galaten 3 vers 26 zegt, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En ook in Jesaja 61 wordt dat mooi beschreven. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt en zoals een bruid zich tooit. Het is alsof we feestkleren aankrijgen. En vanuit dat perspectief ziet de Heere God ons. We zijn bekleed met de mantel der gerechtigheid. En met, wat zei ik nog? En met de kleden van het heil. Colossenzen 3 vers 9 en 10 zegt het ook. Lieg niet tegen elkaar aangezien u de oude mens met zijn daden hebt afgelegd. Hebt uitgetrokken en u met de nieuwe mens bekleed. En die nieuwe mens wordt vernieuwd tot kennis overeenkomstig het beeld van hem, die hem, deze nieuwe mens, geschapen heeft. We trekken bij de bekering de oude mens uit en trekken de nieuwe mens aan, zo staat er. En dan worden we langzaam vernieuwd naar het beeld van zijn zoon. Of wat Galaten 2 vers 20 zegt, ook een prachtig vers. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat hebben we daar bij het plaatje ook mogen zien. Met Christus ben ik gekruisigd. Als je je bekeert, dan kruisig je als het ware je oude natuur. En toch leef ik. Dat is niet meer ik, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. In dit vers komen twee aspecten naar voren. De plek van Christus. Christus leeft in mij. Hij heeft de plek in mijn leven gekregen. En we hebben eerst in Romeinen 3 vers 23 gelezen dat we de zondige mens de heerlijkheid van God mist. Maar door de wedergeboorte, die gesymboliseerd wordt door de waterdoop, zijn we verzoend met God en leeft Christus in ons. Hij is daarmee altijd bij ons. De kloof, de scheiding is opgeheven. Het verschil tussen het missen van God en het Christus leven in je God. We zijn met hem verbonden. En het tweede aspect is de houding van de mens die nog in het vlees is. Dit vers geeft de keuze aan van de wedergeboren mens. Die ervoor kiest om vanuit het geloof in Christus te gaan leven. Hij is de leidsman van je leven geworden. Zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof. Door het geloof in de Zoon van God. Eigenlijk identificeer je met de doop helemaal met Christus. Zijn dood is jouw dood. Zijn begrafenis, zijn opstanding is jouw opstanding, het nieuwe leven. Maar zijn hemelvaart is ook jouw hemelvaart. Zoals beschreven wordt in Efeziërs 2 vers 5 en 6. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. We hebben een plek gekregen met de Heer Jezus in de hemelse gewesten. Dat is onze positie. Dat behoorden we te weten. Vers 5 gaat erover van, gaat Paulus ook verder in op de eenheid in Christus. Door te benoemen dat we één plant met hem zijn geworden. Het één plant geeft ook weer een mooi beeld van die wijnstok die we in Johannes ook lezen. Jezus is de wijnstok en wij zijn de ranken. Als wij in hem zijn, gelijk hij in ons, dan dragen we veel vrucht. Want zonder hem kunnen we niets doen. Dit beschrijft weer die innige verbondenheid van de wedergeboren christen met Christus. Dat is het nieuwe leven. En in vers 6 zegt Paulus, gaat verder, doet Paulus nogmaals een beroep op de geloofskennis van de Romeinen. Dit weten wij toch? En in dit vers geeft Paulus aan dat we zo innig verbonden zijn dat onze oude mens met hem gekruisigd is. De oude mens is die mens die nog viel onder de heerschappij van de zonde ten gevolge van Adams zonde. En nu zijn we een nieuwe mens en zijn we geen slaaf meer van de zonde. We zijn geen slaaf meer van de zondemacht. Of zoals Colossenzen 1 vers 13 het zegt, we zijn overgezet uit de macht van de duisternis naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Van de duisternis naar Gods koninkrijk. Ook Johannes spreekt erover, Johannes 8 vers 34 en 35, 36. Waarbij de Heer Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, ieder die de zonde doet is slaaf van de zonde. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. We zijn dan geen slaaf meer van de zonde. Want zegt vers 7, ook heel mooi. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dat betekent dat deze persoon niet meer aangeklaagd kan worden voor de zonde. Christus heeft al betaald. Hij heeft het bewijs dat ons aanklaagt aan het kruis genageld, zegt Paulus in de Colossensebrief. Staat mooi in Colossense 2, vers 12 tot 14. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. En hij heeft u samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit uw midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dus alles wat tegen ons getuigde is aan het kruis genageld. Het handschrift is uitgewist. Er is geen aanklacht meer tegen ons. Laat u daarom ook nooit meer aanklagen alsof uw oude natuur niet begraven zou zijn. Besef dat er een verschil is tussen de zondige natuur, waarvoor verzoening nodig is, en zonden waarvoor vergeving nodig is. Laat jouw gedachten je nooit van God scheiden, die jou ziet bekleed met Christus. Als je zondigt, voel je je wel gescheiden. Maar dat is dan omdat de gemeenschap tussen jou en de Heer God beïnvloed wordt door jouw zonde. Maar hier heb je vergeving voor nodig. Maar dat verandert jouw positie als gered kind van hem niet. Dat wil dus niet zeggen dat we niet kunnen zondigen. Wij leven nog steeds op deze aarde en zullen nog steeds kunnen zondigen. En dat doen we helaas ook nog regelmatig. Dat is onze toestand. Als we gezondigd hebben, mogen we weten bij wie we mogen zijn. En Johannes zegt zo mooi in hoofdstuk 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. We leven, we zijn in Christus volmaakt en toch zondigen we. En dan kunnen we elke keer naar de Vader gaan. Je kan niet zeggen, ik heb geen zonde. Want als je dat zegt, zegt de brief aan Johannes ook, dan misleid je jezelf. En dan maak je God tot een leugenaar. Maar met Gods positie zijn we schoongewassen. En als we dan zondigen, dan mogen we het bij de Vader brengen en dan mogen we vergeving vragen. Maar naast het feit dat we weten dat we met hem gestorven zijn, mogen we ook geloven dat we met hem zullen leven, zoals vers 8 zegt. En dat is weer een vervolg op vers 5, waarin we gelezen hebben dat we één plant zijn geworden. We komen als nieuwe, gereinigde, geheiligde mensen uit dit doopbad. Voor God zijn we apart gezet, als nieuwe schepselen. We komen niet meer voort uit het zaad van Adam, maar uit het zaad van zijn zoon. 1 Johannes 3, vers 9 zegt, we zijn uit God geboren. Als de menigte bij de Pinkster toespraak van Petrus het evangelie hoort, zijn ze onder de indruk en vragen zij aan Petrus wat ze moeten doen. En Petrus zegt in Handelingen 2, vers 38, bekeer u en ieder laat zich dopen in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is wat er gebeurt als je wederom geboren wordt. Je krijgt de gift van de Heilige Geest. Die zal in je wonen. Dat maakt je tot een nieuwe mens die uit God geboren is. Het is nu aan ons, en dat is ook de oproep die Paulus in het hoofdstuk doet, om te leven als geheiligde mensen, als geheiligde kinderen van God. En daarmee komt het woord rekenen om de hoek kijken. We moeten met deze kennis, met deze wetenschap rekening houden. Het moet ons leven bepalen. Ga niet bij de pakkers neerzitten als je gezondigd hebt, alsof je er nog een slaaf van bent. Want dat is niet zo. Weet dat Christus je van de slavernij van de zonde vrijgemaakt heeft. En leef dan ook als bevrijde mensen. Maar zo zegt Paulus in vers 12 en 13. Zorg er ook voor dat de zonde niet langer als koning in jouw sterfelijke lichaam regeert. Door aan zijn begeerte te gehoorzamen. Maak keuzes. Een zondig leven hoort niet bij het nieuwe leven. Nee, stel jezelf ten dienste aan God. Als mensen die dood zijn geweest, maar nu leven. En gebruik jouw leden als wapens van de gerechtigheid ten dienste van God. Het leven is een groeiproces. Je hebt een nieuw leven gekregen. Je bent vernieuwd, maar je wordt ook vernieuwd. En Colossenzen 2, vers 6 en 7 zegt zo mooi. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt bij de bekering, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is. Overvloeiende in dankzegging. Met de wedergeboorte word je een kind van God. Dan ben je een nieuwe schepping geworden. God legt zijn geest in jou. Vanaf dit begin mag je groeien. Dat doe je door met hem te wandelen. Dat betekent tijd met hem te nemen. Door zijn woord te lezen. Door te bidden. Door aan zijn lichaam deel te nemen. Dat is de gemeente. Door te doen wat hij in zijn woord zegt. En goede gewoontes aan te leren en slechte gewoontes af te leren. Dan word je opgebouwd en word je bevestigd in het geloof. Dan groei je en zal je vrucht dragen. Amen.